De schriftlezing voor vanmorgen is uit de profetieën van Jesaja en daarvan hoofdstuk 61. Jesaja 61, dit hoofdstuk in zijn geheel.
De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude, verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal uw dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Ze zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.
Het woord van de Heere, gemeente, dat we u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, en daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 11 en tot en met 17. Wij noemden nu Lucas 7, de versen 11 tot en met 17. En het geschiedde op de volgende dag, en dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon van zijn moeder was. En ze was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil en hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen, die redt zijn ziel van het graf. zijn bekende woorden uit Psalm 89, gemeente, die we aan het begin van deze dienst gezongen hebben. En we doen dat menigmaal wanneer er iemand vanuit de gemeente is overleden. Een ingrijpende vraag. Wie leeft er die de slaap van de dood niet eens zal slapen en wie redt zijn ziel van het graf? We weten toch ook wel het antwoord erop. Niemand onzer. Telkens weer worden we eraan herinnerd in het sterven van mensen om ons heen, totdat wie weet hoe spoedig het ook aan ons vervuld kan worden. Laten we dat wel beseffen, gemeente. En wat zou het in en in triest zijn als we daarbij vanmorgen moesten laten. En wanneer we niet verder zouden kunnen zien dan de enge begrenzing van dood en van graf. Maar het woord van God doet ons verder zien. En doet ons ook dieper zien. En dan verzwijgt de schrift ons de ernst van de dood niet. Maar gaat daar nog zoveel meer op in. Door te zeggen dat de werkelijkheid van de dood er niet is buiten ons. Maar dat die zich allereerst bevindt in ons. Vanwege de zonde. En vanwege al hetgeen wat met de zonde in verband staat. Dat noemt het woord van God de dood. En dan de dood onder het oordeel van God. Omdat de oorzaak is het verbreken van de gemeenschap met God. En onder het oordeel van God, dan is de dood nog zoveel erger dan wat we er hiervan zien. Want dan is de dood, dat is dan ook het ingaan tot de eeuwige dood. Dat zegt het woord van God. Maar daartegenover dan verkondigt het woord van God ook dat machtige heil. Wat hij in zijn zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. Dat hij overwinnaar is van de dood. En dan van al datgene wat met de dood in verband staat. En dat is de inhoud van de prediking van deze morgen. Want dat heeft Christus betoond in zijn omwandeling op aarde. Dat hij is degene die heerst over de dood. In zijn genadige majesteit. En dat was niet alleen toen, maar dat is vandaag nog evenzeer. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En hij blijft dat tot in der eeuwigheid. Laten we zo vanmorgen luisteren naar de geschiedenis van Jezus' macht over de dood. Wanneer we tot u spreken over de Heer Jezus openbaart zich als overwinnaar van de dood in de opwekking van de jongeling van Nain. En het woord van God zegt ons hoe de Heer Jezus dit doet. Ten eerste in priesterlijke bewogenheid. Ten tweede in koninklijke majesteit. En ten derde in profetische heerlijkheid. Dus de Heer Jezus openbaart zich als de overwinnaar van de dood in de opwekking van de jongeling van Nain. En hij doet dat in priesterlijke bewogenheid, in koninklijke majesteit en in profetische heerlijkheid. Onze tekst begint met de woorden en het geschiedde op de daaropvolgende dag. En dan ziet u dat woordje dag in onze Statenvertaling cursief gedrukt staan. Dat betekent in de grondtekst komt het niet voor. Daar staat dus alleen en het geschiedde in de daaropvolgende. Daarbij aansluitend. Namelijk aansluitend bij wat voorafgaande aan onze tekst is vermeld. En dan gaat het over een machtig wonder dat de Heer Jezus verricht heeft in Capernaum, wanneer hij de doodzieke knecht van die hoveling, van die hoofdman, wanneer hij die heeft beter gemaakt. En daarop volgend, daarbij aansluitend, bij dat wonder dan verricht de Heer Jezus weer een wonder. Hij is het die wonderen doet, op wonderen horen. En wat het woord van God ons zegt over de daden van God in de natuur, de dag aan de dag toont wetenschap en de nacht aan de nacht die vermeldt zijn eer. Dat geldt ook van de openbaring van God in den Heer Jezus Christus. Het ene wonder na het andere. En wat is dat machtig? Eerst wordt ons vermeld van het wonder van de genezing. De genezing van een zieke. Maar de Heer Jezus toont dat hij niet alleen de macht heeft over ziekte en wat daarmee in verband staat. Maar hij toont dat hij ook de macht heeft over de dood. Met de gezelschap en met zijn discipelen. Maar ook met een grote schare die met Jezus meegaat vanwege zijn woorden en vanwege zijn daden. Zich in zijn heil, in de openbaring van Gods heil in hem verblijdend. Met die stoet, dan is de Heer Jezus op weg vanuit Capernaum naar het plaatsje Nain. En dat was in die tijd een dorpje ten zuidwesten van Capernaum, ongeveer 20 kilometer daar vandaan. En als de Heer Jezus met die stoet van mensen die hem omgeeft, wanneer hij dat dorpje Nain wil binnengaan, dan komt er van de andere kant, dan komt hen ook een stoet tegemoet. Nee, dat is geen vreugdevolle stoet. Het is een begrafenisstoet. Een dode wordt uitgedragen, zoals dat in die tijd, in de tijd van de Bijbel, plaatsvond, liggend op een baar. En het is niet zomaar een begrafenis, in zoverre je ooit van zomaar een begrafenis kunt spreken. Maar het is een ingrijpende begrafenis. Het is een begrafenis van een jong mens. Een jongelui, en dat mag ook jullie aandacht vanmorgen bijzonder gespannen houden. Het gaat over een jongmens. En daarbij een zoon. Een zoon die ook nog een enige zoon is van zijn moeder. En die moeder die is weduwe. Dus die heeft blijkbaar de gang naar het kerkhof al eerder moeten maken om haar man uit te dragen. En nu haar enige zoon die haar is overgebleven, moet zij ook uitdragen. Wat een smart en wat een verdriet. Wat onderstreept wordt door de stoet die met haar meegaat vanuit het dorp om buiten het dorp de begrafenis te doen plaatsvinden. En die twee gezelschappen, je zou kunnen zeggen de gezelschap van het leven in de Heer Jezus en het gezelschap van de dood in die dode die wordt uitgedragen, die ontmoeten elkander in de poort. En daar komen ze elkaar tegen. In de poort. Een heel belangrijke plaats. Want in de poort, daar wordt recht gesproken. Daar wordt uitgemaakt wie gelijk heeft en niet gelijk heeft. Hier in de poort wordt uitgemaakt wie recht heeft. Jezus Christus, de koning des levens. Of de boze als de koning der verschrikking, de koning des doods. En dan is dat een te eervolle naam om zo de macht van de dood aan te duiden. Een koning, dat is eigenlijk iemand die naar recht macht heeft verkregen. Maar de Satan, de koning der verschrikking, nee, de Satan heeft de macht van de dood niet naar recht gekregen. Hij heeft die macht zich toegeëigend. En de mens heeft hem die macht toegespeeld. Weet u hoe de Bijbel de duivel noemt in verband met de dood? Dan zegt de Hebreeënbrief, degene die het geweld van de dood had. Gelukkig dat er staat die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En de Heer Jezus is gekomen om degene die het geweld van de dood had, om hem zijn geweld te ontnemen. En om met zijn leven over de dood te heersen. En dat wordt uitgemaakt in de poort van Naïn. Waar recht gesproken wordt. En hoe toont de Heer Jezus zich dan de overwinnaar van de dood? Nou gemeente, dat doet hij allereerst op een priesterlijke wijze. Heel opmerkelijk. Als de Heer Jezus daar dat stadje binnengaat en hij ziet die stoet die hem tegemoet komt. Dat lezen we dan in de Bijbel. En de Heere haar ziende. Haar ziende, dat is de moeder. De Heer Jezus die kijkt niet allereerst naar die dode jongen op de baar. Maar hij kijkt allereerst naar die diep bedroefde moeder. De Heere haar ziende. En als dan gesproken wordt over het zien van de Heer Jezus, gemeente, dan is dat zo'n bijzonder zien. Want de Heer Jezus die zag met andere ogen dan dat wij zien. Zeker dan dat we van nature zien. De Heer Jezus die ziet met ogen. Met ogen van het koninkrijk van hem. En hij doorziet de dingen. De Heer Jezus heeft gezegd, en dat in de relatie met zijn vader, de zoon die kan niets van zichzelf, tenzij dat hij de vader dat ziet doen. En zo wat de vader doet, dat doet de zoon desgelijks. En de ogen van de Heere Jezus zijn altijd gericht op wat de vader op zijn levensweg plaatst. Van dat zien van de Heere Jezus wordt gezegd van Nathanael. Dan zegt de Heer Jezus het zelf.
Eer Filippus u riep, Nathanael, toen je onder de vijgenboom zat, toen zag ik je al.
En de Heer Jezus die zag niet alleen Nathanael onder de vijgenboom, hij zag ook Zacchaeus in de vijgenboom. En dan staat de Heer Jezus stil, als hij Zacchaeus ziet. Want Nathanael en Jezus, dat zijn degenen die de Vader op de levensweg van Jezus plaatst om het werk van de Vader aan hen te verheerlijken. Om Nathanael vanuit de verborgenheid tot de openbare discipel van de Heer Jezus te doen worden. En Zacchaeus om van de mammon hem te verlossen. En om hem de Heere in waarheid te doen kennen en te doen dienen. En zo ziet de Heer Jezus ook die diep bedroefde moeder. Hij ziet haar omdat de Vader, die bedroefde vrouw, die bedroefde moeder, op zijn levensweg plaatst. En waartoe dan? Nou, dat blijkt als aan dat zien van de Heer Jezus, de Heer Jezus haar ziende, hij werd met innerlijke ontferming over haar vervuld. Dat is de vrucht van Jezus zien. Jezus ziet het verdriet van die weduwe en hij is met ontferming vervuld. Het is de Vader die de Heer Jezus daartoe die vrouw op zijn levensweg plaatst. Omdat God met ontferming over haar is vervuld. En de Heer Jezus is degene die die openbaring, die barmhartigheid en die ontferming van God openbaar mag doen worden. En mag laten doorstralen in haar leven. Goddelijke ontferming. Ja, ontferming, medelijden. Ach, dat toonden die mensen ook wel. En dat is vandaag ook, wanneer er rouw en verdriet is, dan is er ook veel menselijk meeleven. Maar het is allemaal zo betrekkelijk. Maar deze ontferming, dat is de ontferming die God in de Heer Jezus Christus openbaart. En op wat een machtige manier, gemeente. We lezen niet eens dat die vrouw om die ontferming gevraagd heeft. Ze heeft de Heer Jezus niet aangesproken en niet aangeroepen. Zonen Davids, ontferm u, mijner. Was ze veel te verdrietig voor. Maar God heeft zijn openbaring in Jezus Christus aan haar bewezen. Want daartoe heeft God zijn zoon toch in deze wereld gezonden. Dat is niet opdat die zoon God bewegen zou om ontfermend en om genadig te zijn. Maar omdat hij ontfermend, omdat hij genadig is. Op het kerstfeest, we hebben het toch weer gezongen met Zacharias, die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheid, die met ons lot, met ons levenslot bewogen, om ons van zond en ongeval te ontslaan, de ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. De ontferming van God de Vader in de Heer Jezus Christus. God des aanziens en des menigvuldige ontfermen. God ziet in ontferming het verdriet. Geldt ook vandaag nog. Hij aanschouwt de moeite. God aanschouwt, niet ziet maar. Maar hij weegt ook het verdriet. En hij verdiept zich in het verdriet. Hij aanschouwt
uw moeite en verdriet, opdat u het in zijn hand zult leggen. En als de Heer Jezus met innerlijke ontferming over die vrouw vervuld is, dan gebeurt er wat. Dan blijft het niet bij innerlijke ontferming, maar dan openbaart zich dat ook. En dat openbaart zich in hetgeen dat de Heer Jezus tegen die vrouw zegt. En hij zegt tegen haar, wee niet! Nou, dat moet je zeggen tegen iemand die op weg is om een enig kind ten graven te dragen. En dat je dan zegt, wee niet, je mag niet huilen. En je mag niet wenen. Verbiedt de Heer Jezus ons dan om verdriet te hebben en om te winnen? Helemaal niet. De Heer Jezus heeft zelf ook verdriet gehad. En hij heeft geweend toen hij stond bij het graf van Lazarus. En wij mogen gerust verdriet hebben. En de Heer Jezus is er om ook ons verdriet te heiligen. Maar dat de Heer Jezus hier zegt tegen die vrouw, tegen die moeder, wee niet. Dat is omdat er iets belangrijker is dan haar verdriet. En dat is dat die moeder vanuit haar verdriet zal opzien naar degene die dit tegen haar zegt. Want wie verdrietig is, die is altijd maar geneigd om naar beneden te kijken. En om te blijven zien op datgene wat zo droef is en wat zo diep ingrijpend is. Maar als de Heer Jezus zegt, wee niet, dan betekent dat dat de Heer Jezus de aandacht vraagt. Voor wat Hij gaat doen. En daarom, vrouw, zie niet op die dood, maar zie op mij. En wat ik ga doen, in datgene waartoe ik van de Vader gezonden ben, om de ontferming des Vaders openbaar te doen worden in alle leed en in alle verdriet. Ween niet, zie op mij. Mogen ook wij doen, gemeente. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen ons in ons verdriet. Misschien dat er ook in uw leven, al is het dan niet van recente datum, maar van langer tijd geleden, een heel ingrijpend verdriet is. Omdat u dierbaren hebt moeten verliezen en hebt uit moeten dragen. En dat kan zijn dat ouders, kinderen hun ouders moeten uitdragen, maar het kan ook zijn, en dat is niet minder ingrijpend, wanneer ouders een van hun kinderen hem moeten uitdragen. Maar wat voor verdriet er dan ooit in uw leven was en blijvend in uw leven is, in zijn priesterlijke ontferming, dan zegt de Heer Jezus, ween niet. Ook niet in het aangezicht van de dood. En de dood, gemeente, dat is niet alleen een kwestie van dat dierbaren ons ontnomen worden. Maar de dood die er is als gevolg van de zonde, die breekt ook in het leven vaak zo geweldig veel stuk. En we moeten vaak veel meer begraven. Voordat we zelf begraven worden. Er zijn mensen die zijn bezig en die zijn op weg om hun gebroken levensidealen te gaan begraven. Waar niks meer van overgebleven is. Om hun plannen te gaan begraven. Om hun berekeningen te gaan begraven die helemaal niet uitgekomen zijn. En wat is er veel, wat door de gebrokenheid van de zonde er kan zijn, dat het geluk wordt uitgedragen. Het geluk, het levensgeluk op weg naar het graf. Het geluk uit je werk, de vreugde uit je werk. Het geluk uit je huwelijk, het geluk uit je gezin. Op weg naar het kerkhof. Uitgedragen. Er is ontferming. In hem in wie God ontferming heeft geopenbaard. En de Heer Jezus die betoont zich de overwinnaar over de dood. Hij doet dat in priesterlijke bewogenheid. In priesterlijke ontferming. Maar hij doet dat tegelijkertijd. En dat is de tweede gedachte. Hij doet dat ook in koninklijke majesteit. Is het u wel opgevallen dat er hier in onze tekst niet staat en Jezus haar ziende, maar de Heere haar ziende. En dat is, naar Lucas 2, is dat de eerste keer in het evangelie dat Jezus hier Heere wordt genoemd. En voor Heere, dan staat er in de grondtekst, dan staat er de aanduiding Kyrios. Dat is de Heere, de Meester, aan wie alles toekomt. En in feite is dat de aanduiding voor de Heer Jezus in zijn koninklijke macht, wanneer hij uit de doden is opgestaan. En wanneer hij de heerlijkheid, de koninklijke heerlijkheid en de koninklijke majesteit van de Vader ontvangen heeft. Maar de Heer Jezus die was al veel eerder tot koning gezalfd. Voordat hij die koninklijke heerschappij ontving. David was ook al veel eerder tot koning gezalfd. Voordat hij koning werd in Hebron en later in Jeruzalem. Tot koning gezalfd door Samuel. En de Heer Jezus was tot koning gezalfd. Voordat hij op aarde kwam. Door zijn vader. En als de Heer Jezus geboren is. Dan wordt het gezegd. De engel die zegt het op het geboortekaartje. Bij de geboorteproclamatie. Heden is u geboren. De Christus. De Messias. Welke is de Messias? De Heere, de Kyrios. In de stad David. En dat betoont de Heer Jezus. Dat hij de door God gezalfde koning is. De Kyrios. Want als de Heer Jezus tegen die moeder gezegd heeft, ween niet, dan treedt de Heer Jezus naar voren. Als wij een begrafenisstoet tegenkomen, ouderen en jongeren, u weet toch wat ons dan past en wat ons dan betaamt, niet maar doorrezen. En niet doen alsof er niks aan de hand is. Alsof er een stadsbus voorbij gaat, of weet ik wat voorbij gaat. Nee, een begrafenis doet. En dan blijven we eerbiedig. Zo doen we dat toch. Dan blijven we eerbiedig aan de kant staan. Om te gedenken en ons te bezinnen en mee te leven. Met datgene wat zich aan ons voordoet. Zo hoort het. Maar de Heer Jezus, hij blijft niet aan de kant staan. Maar de Heer Jezus treedt naar voren. Want hij heeft wat te zeggen, de Kyrios, over de dood. En wat doet hij? Hij houdt de baard tegen. En hij zegt tegen de drager, stop, tot hiertoe en niet verder. Zo doet de Heer Jezus dat. En straks dan betoont hij het, dat hij de overwinnaar is over de dood, als hij die jongen opwekt. Nou is het in de Bijbel niet de eerste keer dat er een dode uit de dood wordt opgewekt, dat lees je ook in het Oude Testament wel. Jongens en meisjes, help me eens even. Waar lezen we dat in het Oude Testament, dat gold kinderen die uit de dood werden opgewekt. Ik zal jullie wat helpen. Het is in de geschiedenis van twee heel bekende profeten onder Israël.
en die bijna dezelfde naam hebben. Van Elia en van Elisa. Dan weten jullie het wel, hè? Dat was eerst dat Elia dat kind opwekte bij de weduwe in Sarfat. En de andere keer Elisa. En heel merkwaardig ook in de buurt van Nain, waar dat dorpje Shunem lag, dat daar opgewekt werd de zoon van de Shunemitische, door Elisa. En hoe deden Elia en Elisa dat? Die zeiden niet tegen dat kind, kind wordt weer levend, maar zij strekten zich uit over dat kind, over die dode, over dat dode kind. En ze riepen de Heere aan en ze smeekten om de terugkeer van het leven in die dode kinderen. Zij hadden niet de macht over het leven en niet de macht over de dood. Maar Jezus wel. Hij heeft de macht over de dood. En hij toont dat. En hij treedt koninklijk op. Hij houdt de begrafenis, hij houdt de dood tegen. Niet verder naar het graf. En hoe doet de Heer Jezus dat dan? Ook in zijn koninklijke majesteit moet u toch weer letten op die priesterlijke bewogenheid, die ook dan weer openbaar wordt. Want de Heer Jezus die zegt niet tegen die dragers, nou mogen jullie niet verder lopen. Maar de Heer Jezus die raakt de baar aan. Hij raakt de baar aan. Die baar waarop die dode ligt. Hij raakt de dood aan. En dan moet u dat eens even indenken wat dat naar de wet van Mozes onder Israël inhield. Als je met een dode in aanraking kwam of met iets wat van de dode was op waarop die dode gelegen had. Dan was je naar de wet onrein. En dan mocht je het heiligdom van God niet binnen. En de Heer Jezus raakt die baar aan. En wat doet de Heer Jezus? Door het aanraken van die baar, dan maakt hij zich levitisch naar de wet onrein. En haalt hij de dood van die jongen. De dood haalt hij naar zich toe. Opdat hij straks zelf de macht van dood en graf zal ondervinden. En opdat hij het dan zal doen voor degenen die hij uit de macht van de dood verlost en vrijmaakt. En die macht, die betoont de Heer Jezus hier. Want als de Heer Jezus die jongen levend maakt, gemeente, dat is niet zijn goddelijke kracht waardoor hij dat doet. Maar het is de kracht waarover hij beschikt als middelaar, als de gezalfde des Vaders. En als zodanig, dan openbaart hij die kracht en betoont hij die kracht. En dat doet hij. Eerst heeft hij tegen die moeder wat gezegd. Maar nou gaat hij wat tegen die dode zeggen. Tegen de dode wat zeggen. Dat doe je toch niet. Ja, Jezus wel. Jezus zegt, jongeling. Sta op. Ik, de koning, gebied het u. Sta op. Dat zegt hij tegen een dode jongen. En je leest niet dat de jongen eerst levend werd en dat hij toen kon horen. Nee, maar het is de levendmakende kracht van het spreken van de Heer Jezus. Die doden doet leven. En die ook die jongen tot het leven terugbrengt. Want als de Heer Jezus dat tegen die jongen gezegd heeft, dan lees je. En die jongen, hij zat overeind. Hij sloeg zijn ogen op en hij begon te spreken. Ja, en dan zouden wij natuurlijk wel eens willen weten. Wat heeft die jongen nou gezegd? de Heer Jezus tot het leven werd teruggeroepen. En we kunnen er nog zoveel meer verdiepen. Want dan hebben we onze vragen wel klaar. Waar is die jongen nou geweest? Toen hij dood was. Waar was nou de ziel van die jongen? En zou je daar nog van geweten hebben? Gemeente, allemaal vragen waar de schrift zonder meer aan voorbij gaat. En waar wij ook niks mee te maken hebben. Want de schrift die is er niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. De schrift is er om ons Gods heil te verkondigen. En Gods boodschap te laten horen. En dat is dit. Dat we weten van de kracht van Jezus spreken, zijn koninklijke kracht. Waarmee hij in majesteit zich betoont de overwinnaar van de dood te zijn door de jongen op te wekken. Nou is het niet onmogelijk, gemeente, wanneer u vanmorgen misschien toch een zeker teleurgesteld gevoel over u krijgt. En dat u zegt, ja, dat heeft de Heer Jezus toen wel gedaan. Maar wat begin ik daar nu vandaag mee? Als ik op het kerkhof kom. En al die doden die zijn uitgedragen. En hoeveel zijn er die de dood overwonnen hebben. Die door de dood heen gekomen zijn. Wat moet je er nou mee? Als dit van de Heer Jezus ons wordt verteld. Gemeente, er is nog die laatste gedachte. De Heer Jezus die betoont zich de overwinnaar van de dood. Hij doet dat in priesterlijke bewogenheid. Hij doet dat in koninklijke majesteit. Maar hij doet dat ook in profetische heerlijkheid. Er wordt voor gezorgd. Dat die profetische heerlijkheid van de Heer Jezus openbaar wordt. Want als die jongen. Ja, dat heeft de Heer Jezus gedaan als die jongen weer levend is geworden en de Heer Jezus geeft hem aan zijn moeder. Dan lezen we en ontzetting, beving, greep al die omstanders aan. En dan komen ze tot een belijdenis. En dan roepen ze het uit, een groot profeet is onder ons opgestaan. En dat niet alleen. En God heeft zijn volk bezocht. Dus, hier wordt gezegd, het is een wonder, maar in profetische heerlijkheid, en dat wijst niet terug, maar dat wijst vooruit, en dan niet terug, ja, wel terug. Terug naar de profetieën van het oude verbond. Want dat volk zegt, een groot profeet is opgestaan. Ze hebben bijna gelijk. Niet helemaal. Het is niet een profeet die is opgestaan. Het is de profeet die is opgestaan. De profeet van Jesaja 61. De geest des Heeren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen. Van heil. Van verlossing. Van overwinning op de dood. Dat profetisch woord. Dat gaat in vervulling. En gemeente, dan mogen we daaruit weten van eigenlijk de machtige inhoud en de diepe betekenis van dat wonder. Dat de Heer Jezus daar niet alleen maar een dode jongen weer tot het leven terugbrengt, als een eenmalig gebeuren. Maar het is de Heer Jezus die daarin profetisch verklaart, die daarin zijn overwinning op de dood duidelijk maakt, tot uitdrukking doet komen. En profetisch, door zijn spreken doden levend maakt.
En dat de Heer Jezus dat vandaag nog zegt. En ook vanmorgen zegt. Maar tegen wie?
Tegen doden!
En wie zijn die doden? Die doden, dat bent u en dat ben ik, dat zijn we allemaal als we de Heer Jezus nog niet als doodsoverwinnaar hebben leren kennen. Dan zijn wij dood in de zonde en in de misdaden. En wat is nu het machtige? En wat is nu de diepe inhoud van dat wonder van de Heer Jezus? Dat is dat hij zulke doden oproept tot het leven. Weet u wanneer dat heel bijzonder openbaar is geworden? Dat is openbaar geworden na de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. En toen hij vanuit de hemel op de Pinksterdag zijn Heilige Geest heeft gegeven. En toen daar het evangelie werd verkondigd in de kracht van de Heilige Geest. En toen de mensen daar in het hart werden gegrepen. En toen daar dat wonder zich voltrok, waarvan Paulus het later zegt in de brieven van heel Gods kerk. En u heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood waart in de zonden en in de misdaden. Want daar hebt u nou de machtige boodschap. Van dit wonder van de Heer Jezus. Voor vandaag. En gemeente, willen wij die boodschap verstaan. Dan moeten we vanmorgen goed bedenken. Die jongen die daar op de baar ligt en die uitgedragen wordt. Dat zijn wij. Wij zijn op weg om uitgedragen te worden naar het graf. En als we de Heer Jezus niet kennen, dan zijn we op weg om uitgedragen te worden naar wat veel erger is dan welk graf ook. En welk einde van het aardse bestaan ook. Dan zijn we op weg om uitgedragen te worden naar de eeuwige dood. Dat is de werkelijkheid van ons leven. En in die werkelijkheid, dan komt de roep van de Heer Jezus. En die zegt het vanmorgen. Jongen, meisje, man, vrouw, nog dood in de zonden en de misdaden. Sta op. Sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Dan is het heden het uur. Dat doden horen de stem van de Zoon van God. En die gehoord hebbende gaan leven. En als dat gebeurt, dat je zo van dood levend wordt, dan blijf je niet neerliggen als een dode. Maar dan ga je overeind zitten. En dan ga je overeind staan. En dan ga je ook praten. En wat die jongen gezegd heeft, dat weten we niet. Maar wat je dan gaat zeggen, weet je dat wel? Dan moet je de psalmen maar eens lezen. Wat gezegd wordt door degenen die dat hebben mogen leren kennen. En weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan wordt niet alleen het leven hersteld, maar dan wordt ook het leven met God hersteld, maar ook het leven met de naaste hersteld. Want de Heer Jezus die gaat er niet met die jongen vandoor, die hij levend gemaakt heeft, als een trofee, dat heb ik gedaan. Nee, de Heer Jezus die geeft die jongen, weer terug aan zijn moeder. Vanuit de koninklijke majesteit en de priesterlijke bewogenheid. Dan herstelt de Heer Jezus de gebrokenheid van het leven. En wat is dat geweldig, gemeente. Als we zo profetisch vertroost mogen worden. vanuit deze geschiedenis, door de Heer Jezus Christus, wanneer dat mag gelden ten aanzien van een kind dat we hebben moeten verliezen door de dood, dat we hebben moeten uitdragen. Maar wat is het nog veel groter, gemeente, wanneer je dat ervaren mag van een kind waar je zoveel verdriet van gehad hebt. En wanneer dat kind komt tot inkeer en dat kind het gaat beleiden en het gaat zeggen. Op Urk, daar hebben we zondagavond nog alles de uitzending van de zondagavondzang. En dan worden er liederen gezongen. En een van de liederen die heel vaak gezongen wordt, dat is dat een jongen bij zijn moeder terugkomt. En dat die jongen voor zijn moeder beleidt wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan. En dat hij zijn moeder daarin erkent. Moeder, u bent voor mij blijven bidden. En nu ben ik als een verloren zoon. Ben ik weer bij u terug. Dan geeft de Heer Jezus aan ouders kinderen terug. Ik hoop dat u het mag kennen. En ja, niet in die zin dat ik het u gun. Dat kinderen een afwijkend gedrag vertonen. Zoals dat in ingrijpende gebeurtenissen kan zijn. En zo tot inkeer komen. Maar goed, we weten het vandaag. Wat zijn er een jongelui? Misschien dat ze vanmorgen nog wel in de kerk zitten. Ja, je moest mee van je ouders. Maar je had er helemaal geen zin in. En je bent misschien wel bezig om je aan je ouders en aan het ouderlijk gezag te onttrekken. Nou, laat dan deze geschiedenis. Jongeling! Sta op! En ga niet bij je ouders vandaan. Ga niet bij de gemeente vandaan. Ga niet bij de kerk vandaan. Maar de Heere geeft je terug. Terug in die verhoudingen waarin dat behoort. Jezus is de overwinnaar. En wat kan de Heere Jezus dan troosten? We zijn vanmorgen begonnen met het lezen van Jesaja 61. Die machtige troostboodschap. De Heere heeft mij gezonden. Gezonden om alle treurenden Sions te troosten en te beschikken dat hun gegeven zal worden. Sieraad vooraf, vreugdolie voor treurigheid en het gewaad is los voor de benauwde geest. En dan moet u thuis Jesaja 61 nog maar eens goed doorlezen. En dan wordt daar gezegd niet alleen dat de Heere geeft vertroosting in het hart. Maar dan zegt de Heere, dan gaat het ook alles anders worden. Eikenbomen der gerechtigheid, planting des Heeren. En de verwoeste plaatsen die worden gebouwd. De Heere gaat herstellen. De Heere gaat vernieuwen. En dan moet u er ook eens op letten. Dan wordt er ook gesproken. Ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn. Maar ook van de kinderen. En hun zaad zal openbaar worden. Hun kinderen. Met hen gezegend. Als een bekend staan als een zaad. Dat de Heere gezegend heeft. Jezus openbaart zich. Als overwinnaar van de dood. Hij maakt de dood. En dat is voor ons schijnbaar. Daar ga je in om voor altijd weg te zijn. Nee, zegt Jezus. Het is in de poort gebeurd. Daar heeft de koning overwonnen. En de poort des doods is geworden. Dit is de poort des Heren. Waardoor het rechtvaardig volk mag binnentreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken van zijn zaligheid. Amen.